Ik wil u eerst wat vertellen van de huisbezoeken. In de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes, zij ons begin, onze voortzetting en ons einde, opdat God drieënig worden verheerlijkt in zijn deugden, de zondaar op het diepst vernederd, en strekken tot zaligheid der zielen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van de koningen der aarde. Amen. Zingen wij Psalm 146, de versen 2 en 5. Met elkander belijdenis van ons heilig algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Laten we nu met u lezen wat we vinden in de handelingen der apostelen. 12e hoofdstuk, de versen 1 tot en met 12. Handelingen 12, van vers 1 tot en met 12, waarna we dan zingen het 6e vers uit Psalm 79. En omtrent dezelfde tijd sloeg de koning Herodes de handen aan sommige van de gemeente om die kwalijk te behandelen. En hij doodde Jacobus, de broeder van Johannes, met het zwaard. En toen hij zag dat het de Joden behagelijk was, voer hij voort om ook Petrus te vangen. En het waren de dagen der ongehevelde broden. De welke ook gegrepen hebbende, hij in de gevangenis zette en gaf hem over aan vier wachten, elk van vier krijgsknechten, om hem te bewaren, willende hem na het paasfeest voorbrengen voor het volk. Petrus dan werd in de gevangenis bewaard, maar van de gemeente werd een gedurig gebed tot God voor hem gedaan. Toen hem nu Herodes zou voortbrengen, sliep Petrus diezelfde nacht tussen twee krijgsknechten, gebonden met twee keten. En de wachters voor de deur bewaarden de gevangenis. En ziet, een engel des Heren stond daar. En een licht scheen in de woning. En slaande de zijde van Petrus, wekte hij hem op, zeggende: sta haastelijk op. En de ketenen vielen af van de handen. En de engel zeide tot hem: omgord u en bind uw schoenzolen aan. En hij deed al zo. En hij zeide tot hem: werp uw mantel om en volg me. En uitgaande volgde hij hem en wist niet dat het waarachtig was hetgeen door de engel geschiedde, maar hij meende dat hij een gezicht zag. En als ze door de eerste en de tweede wacht gegaan waren, kwamen ze aan de deur der poort die naar de stad leidt, de welke vanzelf geopend werd. En uitgegaan zijnde gingen ze een straat voort en terstond scheidde de engel van hem. En Petrus tot zichzelf gekomen zijnde zeide: nu weet ik waarachtig dat de Heere zijn engel uitgezonden heeft en mij verlost heeft uit de hand van Herodes en uit al de verwachting van het volk der Joden. En als hij alles overlegd had, ging hij naar het huis van Maria, de moeder van Johannes, die toegenaamd was Marcus, alwaar velen tezamen vergaderd en biddende waren.
Amen.
tekstvers dat we met u willen gaan overdenken in dit uur. En wat we dan zien in het verband van wat wij u gelezen hebben uit Handelingen 12, is het vijfde vers, het laatste gedeelte. Handelingen 12, vijfde vers, het laatste gedeelte. Deze woorden, maar van de gemeente werd een gedurig gebed tot God voor hem gedaan. Dat is een rijke genade. Een biddende gemeente aan de troon der genade. Kom, smeken we de Heer of die in onze harten het recht te bidden en zuchten door zijn Heilige Geest wil werken. Want liefde rijken ontfermen. Dat waar bidden, zuchten, uitzien naar u. Ach, er is toch uiteindelijk een vrucht uit u. Biddende hoge priester, verheerlijkt aan uw vaders rechterhand. Omdat gij biddende zijt in de hemel, is het mogelijk dat er op aarde een biddend volk gevonden wordt. Want immers dat rechte gebed, vrucht uit u, wat gij werkt door uw Heilige Geest in de harten. Ach, Heere, daar kunt u ook niet van ontslagen worden. En daarom geen groter weldaad voor een mensenkind, voor een hart in nood, in zorgen, in moeite, in druk, in bestrijding, in aanvechting, in verwarring, als het hart zich biddende ontlasten mag voor uw troon. Want Heere, dan zullen we de moeite en de zorgen, de kommer en de ellende bij u kwijtraken. En daar leert ge dat biddende hart, dat uw doen is enkel majesteit, aanbiddelijke heerlijkheid en uw gerechtigheid oneindig. Dan leert dat biddende hart, al biddende, verkerende aan de troon uwer genade, dat gij alleen maar weet wat goed is. Al zouden wij soms menen, nu gaat het helemaal verkeerd. Ach, dan leert gij het, dat biddende hart, dat het nu precies goed gaat. Want daar gaat gij leren, Heere, dat wij met al het onze er zo buiten moeten vallen. Dat het alles een vrij machtig, soeverein werk van u is. En dat waar gij het rechte gebed werkt, ook de rechte nood hebt leren kennen, Heer. En waar we met de rechte nood aan de troon der genade terechtkomen. Heere, daar wordt het eeuwig goed, want trouwe God, uw werk houdt gij in het leven. Waar gij te bidden geeft, daar zijt ge op weg te verhoeren. Maar dan is die verhoering een goddelijke verhoering. En dat is wel niet altijd naar onze wil, Heere, maar zo soeverein naar wat gij wilt. En dan leert ge het toch, dat biddende hart, dat het goed is wat gij doet. Wat een genade, Heere, want heel ons bestaan, ons vleeselijk zijn, ook na ontvangene genade, is niet anders dan vijandschap tegen u en tegen uw weg. Want vlees wordt met God niet verzoend. Vlees onderwerpt zich der wet Gods niet. Kan het niet, wil het ook niet. En daarom, wat een genade, als gij dat hart door uw woord en uw geest komt overwinnen. En nu smeken wij u om die genade, Heren. Ge hebt ons ook in dit avontuur weer aan deze plaats des gebeds samen willen brengen. Het woord Gods ligt weer voor ons opengeslagen. Nu dan, lieve Heren, wil gij het zelf door uw heilige geest verklaren voor ons verstand. Wil u het toepassen aan onze harten, opdat dat woord vallen in een toebereide aarde, waar het nederwaarts wortelen schieten en opwaarts vruchten voortbrengen van geloof en van bekering. Daarom slaan wij het oog op u en bidden u, Heere, in de genadige verzoening, uitdaging van al onze zonden en ongerechtigheden met gedachten, woorden of daden tegen u bedreven. Wil gij ons zegenen als dat woord er ons van spreken gaat. Hoe gij uw volk wel brengt in de nood, Heren. Maar hoe gij ook in de nood op dat hart bindt. Het recht te bidden en zuchten en schreien en vluchten tot uw troon. Om genadiglijk te ervaren, God die helpt in nood, is in Sion groot. Want dat is toch waar, Heren, dat volk ervaart dikwijls in de verdrukking en de benauwdheid het rijkste en het zaligste wat ze aan de God hebben. En dan is dat alles, Heren. Ach, hoe ver we vaak vandaan zijn. Maar was het een voorrecht op de school der genade het te mogen leren met uw heilige wil verenigd te worden. Ook een vrucht uit uw bediening, dierbaar Christus. Gij waart het met uw Vader volkomen eens. En uit uw eenswillendheid, uw gehoorzaamheid daarin betoond, hebt ge die geest der eenswillendheid met de wegen des Heren verworven en die nu toepast aan de harten der uwe. Wij smeken u, Heren, mogen we uit genade het voorwerp van zijn. Ach, breng er ons nog eens. Bekeer van onze kinderen, jongens en meisjes, schrijf ze maar in het hart. Heer, al is het maar een enkel woord uit de preek of een psalmvers, als u het heiligt aan zo'n kinderhart, zal het zegen afwerpen. Wil onze jonge mensen gedenken, in een wereld vol van vragen en zorgen en moeilijkheden. En het gaat buiten al donkerder worden, Heren. Gedenk de ouderen. Gedenk ons alle te samen. Tot u bekeert, mocht ge ons die genade schenken, dat we niet kunnen rusten. En voor we het weten, in uw bloed gewassen, met uw gerechtigheid gedekt, de grond van onze zaligheid buiten onszelf in u te kennen. Heere, gedenk zo uw erfdeel over de lengte en breedte der aarde naar uw vrijmachtig welbehagen, uw kerk in de concentratiekampen, in de gevangenissen. O Heere, ach, achter dat ijzeren of bamboegordijn, of waar ter wereld uw kerk in de druk is, och Heere, u mocht nog uitkomst willen schenken, u mocht ze genadiglijk willen ondersteunen, rijkelijk het geloof en de hoop en de liefde in hun harten doen toevloeien, Heere. En dan zijt ge nog de machtige om vijanden, vrienden en haters, liefhebbers te maken, Heere. Bij u zijn toch uitkomsten in alle nood en dood. Was er nog een waarachtig biddend volk aan de troon der genade, er zouden nog wonderen geschieden. Zegen de arbeid der zending en allen die daarin arbeiden. Gedenk aan alle werken van barmhartigheid. Gedenk aan onze christelijke scholen. Schenk ons nog docenten, Heren, die ook onze jongens en meisjes onderwijzen uit de eenvoudigheid der waarheid die naar de godzaligheid is. Heren, gedenk alle zieken, alle zwakken, weduwen en wezen en weduwnaars. Wil gedenken aan alles wat wachtend is op uw onmisbare zegen en naar het soevereine van uw welbehagen ons verblijden door uw daden. Ook in dit uur, zo slaan wij het oog op u en bidden u, zegen ons om uw naams wil. Amen. Zie, geliefden, die gemeente te Jeruzalem, waarvan we u lazen uit Handelingen 12, die gemeente te Jeruzalem beleefde een achttal jaren na de steniging van Stefanus en nadat Saulus van Tarsen door God krachtig gegrepen was en tot God bekeerd op de weg naar Damascus en deze vijand dus een vriend geworden was en deze vervolger een volger. Nadien beleefde die gemeente te Jeruzalem een achttal jaren van stille rust en vrede. In die achttal jaren zegende de Heere die gemeente te Jeruzalem rijkelijk. Was het zo zichtbaar, zeg, dat er toegebracht werden tot de gemeente die zalig werd. Hadden we die tijd nu ook eens, hè? Zien jullie het nog wel eens? Hoor u het nog wel eens? Wij gaan donkere tijden tegemoet. Het zal al donkerder worden. Maar zie, daar zie je het wonderlijke van Gods werk. Na de verheffing kwam weer de vernedering, kwam weer de nood en de ellende. En dat ontstond doordat we hier lezen in Handelingen 12, en omtrent diezelfde tijd sloeg de koning Herodes de handen aan sommigen der gemeente om die kwalijk te behandelen. Dat was de eerste Jobsbode die binnenkwam bij de gemeente van Jeruzalem. De duivel ging zich weer roeren en zijn handlangers benauwden de gemeente. En nauwelijks van deze droeve tijding bekomen, kwam daar de tweede Jobsbode binnen. En die kwam daar vertellen in die gemeente van Jeruzalem. En Jacobus, de broeder des Heren, is gedood met het zwaard. Daar vloeide voor het eerst het bloed van een martelaar. Dat was de eerste apostel die als martelaar gestorven is voor de naam en de zaak des Heren. En van deze smartelijke tijding nog niet bekomen, daar komt de derde slag. En die scheen nog het zwaarste aan te komen. En dat was: heb je het gehoord? Herodes heeft de dominee der gemeente, de voorganger, Petrus, gevangen laten nemen om hem de week na Pasen ter dood te brengen. En zo kwam daar weer een tijd van druk en van nood en ellende voor die gemeente te Jeruzalem. Petrus dan werd in de gevangenis bewaard. Maar, en nu lezen we een tekstvers, maar van de gemeente werd een gedurig gebed door God voor hem gedaan. Daar was een macht, zeg, waarmee deze Herodes niet gerekend had. Ach, hij kon er niet mee rekenen ook. En hij dacht, deze macht van het gebed doet me geen kwaad. Maar zie, God staat op. God verwekt het rechte gebed. En een gebed wat de Heer in het hart van zijn volk werkt. Wie kan dat zeggen uit ons midden vanavond? Als God het gebed in het hart van zijn volk werkt, wat vrucht is uit die biddende Heere Jezus, verheerlijkt aan zijn vaders rechterhand. Als de Heere dat nou in het hart van zijn volk werkt, wat dan? Nou, dan moet de Heere horen. Ja, en dan komt de Heere. En dan doet de Heere wonderen. Hij doet 1000 wonderen heen. Hij is God. Ja, hij alleen. We gaan het dus overdenken. We vinden hier een volhardend gebed. We letten op de aanleiding tot dit gebed. De aard van dit gebed. En de verhoring op het gebed. Een volhardend gebed. De aanleiding tot, de aard van en de verhoring op het gebed. We zingen eerst met elkander uit de 42e psalm, de verzen 3 en 5. zag er dus donker uit voor die gemeente te Jeruzalem. We hebben gehoord, na de verheffing kwam weer de verdrukking. En als nu die koning Herodes ziet dat hij door het vervolgen van de Joden-christenen, de Joden wel aangenaam is, dan zet hij met alle ijver zijn vervolging voort. Deze koning Herodes kreeg te zien dat hij met het, zoals het hier staat, de handen slaan aan sommigen van de gemeente om die kwalijk te behandelen. Hij zag, ik ben daar de Joden door aangenaam. En iemand die erop uit is om de mensen wel behagelijk te wezen, die is een prachtige strik voor de duivel. Ja, en dat was deze Herodes. Nu is Jacobus al gedood. Bloed van de martelaren vloeit. Nu slaat hij de hand aan de voorganger van de gemeente, Petrus. Laat hem zetten in de gevangenis. Nu heeft die Herodes geleerd, want naar alle waarschijnlijkheid is Petrus weer gezet in dezelfde gevangenis waaruit hij kort tevoren door een engel verlost was. Met enkele andere discipelen. Wonderlijk zeg. Het lijkt soms alsof de Heere zijn eigen werk weer teniet maakt. God heeft hem wonderlijk uit de gevangenis verlost. En hij komt er weer in terecht. Maar nu denkt die Herodes, nu opgelet. Hij zal hem nu beter laten bewaken. Dat niemand hem uit zijn handen meer verlossen kan. En dan lezen we zo dat Herodes 4 wachten aanstelt. Elk van 4 man. 4 moeten waken voor de deur van de cel. 2. En 2 gaan mee naar binnen. Petrus wordt met beide polsen vastgeketend aan 2 soldaten. En zo wordt hij opgesloten in de cel. En 2 soldaten houden voor de deur van de cel de wacht. Ziezo, nu is ontsnappen een onmogelijkheid. Nu kan Herodes gerust zijn. En dan staat er zo 4 wachten, elk van 4 man. Dat wil zeggen, die 4 man die hem dan moesten bewaken. En dan stond het vast, jullie naar de dood of die gevangenen. Dus dan ontbrak het niet aan waakzaamheid van die soldaten. En dan mochten ze maar een paar uur dienst doen, opdat geen verslapping zou intreden. Ziezo, Petrus wordt bewaakt in de gevangenis. En nu nog eens, nu lijkt ontsnappen natuurlijk een onmogelijkheid. En dan volgt het woord van de tekst. Maar daar is een macht waarmee deze Herodes niet gerekend heeft. Oh nee. Deze Herodes, een duivelskind, hij had zich gehaast om de eer van zijn familie op te houden. Want zeg, het was immers zijn grootvader, Herodes, die het kindeke Jezus naar het leven had gestaan en die bevel had gegeven tot de Bethlehemse kindermoord. Dat was zijn grootvader. En het was zijn oom, Herodes, die de gebonden Jezus bespotte en bevel gaf tot onthoofding van Johannes de Doper. En u wil de neef niet onderdoen voor grootvader en oom in het bestrijden in de vijandschap tegen Christus en zijn gemeente. En zo laat hij nu die hero Petrus in de gevangenis zetten en goed bewaken. En hij weet het, nu was het de week voor Pasen. En geslepen Edomiet als hij was, wist hij wel dat de Joodse ceremoniële wetten verboden in de week voor Pasen alle publieke terechtstelling en elke publieke vermakelijkheid. En daarom, nu heeft hij een week de tijd, die week wordt Petrus in de gevangenis bewaard. Zodra Pasen dan voorbij is, Petrus voorgebracht en ter dood gebracht. Maar van de gemeente werd een gedurig gebed door God voor hem gedaan. O geliefde, dat woordje maar hier in de tekst, dat heeft al de kracht en al de macht der tegenstelling in zich. Petrus bewaard, maar. En uit dat woordeke maar stijgt de wierookgeur der liefde en des geloofs omhoog. Maar van de gemeente werd een gedurig gebed tot God voor hem gedaan. En daar stijgt, zeiden we, de wierookgeur der liefde omhoog. Want wat gaan ze nu doen in die gemeente te Jeruzalem? Ze gaan naar elkander toe. Straks zal blijken, de laatste nacht ook, voordat Petrus gedood zou worden, kwam de gemeente samen in het huis van Maria, de moeder van Johannes Marcus. Ze wordt ook wel genoemd in onderscheiding van de andere Maria's, waarvan we in de Bijbel lezen, Maria de Rijke. Zie, zij bewoonden een groot huis, rijk gezegend met aardse middelen, stelden het ten dienste van de gemeente. En nu zijn ze daar bij elkaar gekomen, want dan zullen ze van elkander het verdere nieuws wel horen, hoe het gegaan is met Petrus, hun voorganger. En als we nu eens, zeg, lief mens, als je nu eens je oor te luisteren kon leggen aan de deur van de kamer waar die gemeente bijeen is, wat zouden we dan horen? Horen we dan het slaken van klacht op klacht? Horen we dan de smart der ellende uitklagen? Is daar nu een gemeente bijeengekomen en die daar zegt met elkander, was toch verschrikkelijk, hè? Nog maar kort geleden verlost uit de ellende en nu begint de vervolging weer. Jacobus al gedood, het bloed gaat vloeien, moet er maar op aankomen. Ach, hebben ze daar de hoofden bij elkander gestoken om een plan te ontwerpen, om te trachten Petrus te bevrijden? Nee, we zeiden, uit dat woordje maar stijgt allereerst de wierookgeur der liefde omhoog. Daar in Jeruzalem wordt het beleefd. En dan moet u eens zeggen waar je dat vandaag aan de dag ook nog ziet in de beleving. Daar in Jeruzalem wordt het beleefd als één lid leidt. Leiden alle leden. Ja, dat was daar door de genade des geloofs werkelijkheid. en uit de kracht van de liefde, waardoor ze samen verbonden waren, hè, en met elkander meeleefden en inleefden, ook met in de smarten deelden, zijn ze door de macht der liefde bij elkaar gekomen. Ja, zeg, jij kent toch dat spreekwoord. Gedeelde smart is halve smart soms. Hè? En weet jij wat nou een voorrecht was? Kijk, daar gaat nu niet alleen de wierookgeur der liefde omhoog, maar uit dat woordeke maar stijgt ook de liefdegeur des geloofs. Want als we luisteren, dan zijn ze daar niet bij elkaar om te proberen een complot in elkaar te zetten om Petrus te bevrijden uit de gevangenis. Nee, och, ze weten maar al te goed dat zij tegen die dikke gevangenismuren, tegen die dubbele wachten, tegen die celdeuren, tegen die ijzeren boeien, ach, ze weten wel dat zij er niets tegen vermogen. Maar dit weten ze. En dit weten ze door de macht en de kracht des geloofs. Eén is er. Voor wie dat afsluithek van de gevangenis en die dikke gevangenismuren en die dubbele wachten en die ijzeren boeien niet in de weg staan. Dat ze een God in de hemel hebben die de oren wonderen doet op wonderen horen. Maar, en zo zijn ze samen in de macht en kracht der liefde, maar ook door de macht en de kracht van het geloof. En daar gaan ze hun hart gemeenschappelijk uitstorten aan de troon der genade. Leggen ze en maken ze hun noden bekend aan het hart en in het oor van Jehovah, hun God. Heere, wij kunnen niet. Heere, wij weten het niet. Maar Heere, u hebt alle macht in hemel en op aarde. Wat een voorrecht als zo de liefdegeur en de geur des geloofs omhoog stijgt. En ze dit weten, wij kunnen niet. Maar voor u, Heere, voor die God die zegt, niet door kracht, nog door geweld, maar door mijn geest zal het geschieden. Zo zijn ze daar nu biddende bij elkaar in dat huis van Maria, de moeder van Johannes Marcus. Het was dus een droeve aanleiding tot dat gebed. Nu zou u kunnen zeggen vanavond tegen mij, voor ons is er toch zulke aanleiding niet. Zou het niet? Zou dat nou niet? Natuurlijk. Ach, ik weet het wel. Dat is nog een zegen, hoor. Ik weet niet hoe lang dat nog duren zal. Dat weet God alleen. Dat weet de koning der kerk alleen. Het is tot hiertoe voor ons nog zo, geliefde. Wij kunnen nog vrij opgaan, hè? We kunnen nog vrijelijk het woord des Heren verkondigen. In dat opzicht is hier de kerk nog niet in de druk. Maar we horen al van de voortekenen die naderen, hoor. En als we nu eens letten op het wereldgebeuren, hè? Zeg, je hoort nog alles van die dominee Wurmbrand en de ondergrondse kerk, hè? Als je eens hoort daar in de landen waar de kerk al in de druk en in de vervolging
en in de ellende al is. En ze zijn allemaal bezig. We moeten dit doen en dan gaan we dat doen. En dan gaan we dat doen. Maar hoe meer we doen, hoe dieper dan we in de ellende zullen komen, hoor. Nou bedoel ik natuurlijk dit niet. Alsof wij niet zouden moeten helpen. Als het in de gemeente vandaag een dag was zoals het in Jeruzalem was. De geur der liefde en des geloofs. Niet waar? Dan vloeide het er vanzelf uit voort. Want als dan één lid leidt, leiden andere leden. Maar ach, dat is zo ver weg, mijn jongen. Veel meer zie je tegenwoordig de openbaring van de Kains geest, ben ik mijns broeders hoeder. Maar dit weet ik wel, geliefde. Al mogen wij nu nog in dat grote voorrecht delen, en er voor ons dus in dit opzicht geen aanleiding is, zoals voor die gemeente te Jeruzalem, om te bidden voor de gevangenen. Maar nou ga ik wat zeggen. En ik wenste dat u dit uit uw eigen hart en leven kennen mocht. Zitten wij alle tezamen, van nature, niet achter veel dikker gevangenismuren? En zijn wij met nog niet machtiger ketenen gebonden aan onze bewakers? O vriend, als God van den hemel een zaligmakend door zijn woord en zijn geest in je hart gaat werken, dan ga je gewaar worden hoe je machtiger, smartelijker nog en veel erger nog bewaakt wordt dan Petrus in de gevangenis te Jeruzalem. Zitten we van natuur alle niet in de gevangenis, geboeid zeg met de ketenen van zonde en dood. En onze bewaker, en het heeft nooit aan de duivel gelegen dat hij niet goed gewaakt had als er een ontsnapte uit zijn gevangenis. Want de duivel die waakt in dat opzicht dag en nacht over zijn gevangenen. Van nature geboeid en gebonden met banden van zonde en dood. En wij vermogen niets tegen die ijzeren deuren. Tegen dat afsluithek, tegen die dikke gevangenismuur, tegen die dubbele wachten en tegen de ijzeren boeien. Als God van den hemel een mens daaraan ontdekken gaat, zeg, weet jij wie dat was? En nu wou ik weer dat je zeggen kon, dat is niet vreemd in mijn eigen leven. Want we zullen dit in meerder of minder mate moeten leren kennen, zullen we kunnen spreken van de verlossing uit de boeien en banden van zonden en dood. Natuurlijk, vriend, bedenk dat toch. Hoe zou jij daarvan kunnen spreken, als je die boeien en banden niet hebt voelen knellen, en er de smart niet van hebt doorleefd, en de onmogelijkheid van jezelf daaruit te verlossen? Kijk, daar heb je er nu een. Die had dat goed geleerd, zeg. Hoor hem dan, die dichter van Psalm 116. Ik lig gekneld in banden van de dood, daar de angst der hou mij al het roos doet missen. Ik ben benauwd omringd door droevenissen. En ik roep de Heere dus aan in al mijn nood. Ach, Heere, ach, weert mijn ziel door u gered. Kijk, dan gaan die geboeide handen omhoog naar den hemel. Weet je wat we dan eerst geprobeerd hebben? We hebben eerst geprobeerd, toen we aan die banden van zonde en dood ontdekt werden, toen we het rampzalige en het verlorene van onze staat leerden kennen, Toen hebben we geprobeerd zelf eerst die boeien los te maken. Maar hoe meer we werkten, hoe meer dat ze invraten in ons vlees. Och, waarachtig ontdekt aan je zonden en schuld voor wat. Dan zeiden de oude vromen het met recht. Dan komen we zo thuis in het werkhuis om te proberen zichzelf nog te verlossen. Maar om het gewaar te worden, het wordt niet beter, het wordt wel minder. En als dan die boeien van je zonden en schuld invreten, o Heere, hoe nu? Hoor, die was er ook aan ontdekt, Paulus. En dan moet jij eens luisteren wat Paulus uitroept. Ik, ellendig mens, wie zal me verlossen uit het lichaam deze dood? Maar kijk, dan had hij ook een tweede zaak geleerd. En dat is ook zo nodig voor u, om die tweede zaak te leren. Kijk, nu wist Paulus ook wie eruit verlossen kan. Horen dan, ik dank God door onze Heere Jezus Christus. En dat zijn mensen die komen dan te liggen op gebogen knieën voor de toegegrendelde deur huns harten. En dan gaan de geboeide handen omhoog. Och Heere, red me ziel. Och Heere, zeg gij tot mijn ziel. Ik ben uw heil alleen. Wat die niet meer doen. Hè? En die mensen zijn er vaak zoveel. Die schudden maar aan dat afsluithek van die gevangenis. Maar ze krijgen het niet los en niet open. Ze rammelen wel met ter boeien. Maar het komt niet verder. De waarachtige, zaligmakende ontdekking van zonden en schuld door God de Heilige Geest nog eens brengt, vriendin, op gebogen knieën in het stof voor de toegegrendelde deur van je hart. O God, ik kan het niet. Heere, ik weet het niet. Och, Heere, zie in gunst op mij van boven. Wees me toch genadig, Heere. Eenzaam ben ik en verschoven. Ja, de ellende drukt me neer. Kent u er wat van? Moet je eens heel eerlijk wezen, hoor. Geef nu eens een antwoord in je hart. He. Zul je dan niet blijven schudden? En dat afsluithek. He. Want dan zeggen we, ja, maar ja, hoe kom ik daar nou? En hoe moet dat dan? Wel, lief mens, jij staat maar aan dat afsluithek te schudden. En je rammelt wel met die ketenen. Maar zo raak je ze nooit kwijt. In het stof. Voor God gebogen. Met die geboeide handen. Voor die toegegrendelde deuren. Met die ene schreeuw. Uit de nood van je hart. Toch God in den hemel. En dan kan er alles gebeuren, jongen. Maar één ding niet. En weet je wat dat is? Verloren gaan. Hé, waarom niet? Wel, die waarachtige noodkreet. Dat wezenlijk de droefheid naar God kennen. Werkt een onberouwelijke. Bekering tot zaligheid. Weet je wel, heb je dat nou ook geleerd, mens? Gaat dat nou eens in je leven na? Daar zijn tijden in het leven van dat volk. Toen ze met die geboeide handen voor God in het stof leerde schreien. Dat ze dit mochten ervaren. Dat is nu muziek in de oren van Jehovah Zebaot. Dat is een weldaad. Hoor eens vriendin. Dan mag je ziel ervaren dat door de Heilige Geest je gebed doorgaat tot het hart van God. En dan te ondervinden dat God het overneemt in die grote voorbidder, die biddende Heere Jezus. Hoor dan, en nu ben ik al vanzelf tot mijn tweede gedachte gekomen. We hebben gehoord de aanleiding tot dit gebed. Laten we nu eens letten op de aard. En dat is ook een voorname zaak. Op de aard van dit gebed. En dan staat er dit. Hier in de tekst van de gemeente werd een gedurig gebed toch God voor hem gedaan. Nu is het treffend, u weet het, de handelingen der apostelen zijn door Lucas geschreven. Deze Lucas heeft ook zijn evangelie geschreven. En nu treft het ons dat als Lucas in zijn evangelie schrijft over het borgenlijden van de Heere Jezus. En hij schrijft hoe die borg daar in de hof van Gethsemane kroop als een worm en geen man. En dan schrijft Lucas dit. En dan gebruikt hij hetzelfde Griekse woord wat hij hier in de tekst gebruikt. Maar dat is hier in zijn evangelie vertaald door het woord ernstig. Nu lezen we dus van de Heere Jezus en hij bad te ernstiger. En hier is het vertaald door gedurig. Wel nu, de aard van het rechte gebed is dus allereerst een ernstig gebed. En wat is dat nou? Alweer zeg het dus uit jullie eigen leven. He, och lieve mens, ken je dat ernstige bidden? He. Een ernstig gebed. Dan is de nood in je hart zo groot dat je niet opstaan kan. Dan ben je zo gebonden aan de troon der genade. Dat we geen haast hebben. Ik zou eenvoudig willen zeggen, mijn beste vriend. Dan is de nood, nood. Hè? In de diepe overtuiging in je ziel. Heere God, het moet van u alleen komen. En van u alleen. En als we zo ernstig leren bidden, leren schreien, leren zuchten aan de troon der genade, dan heb je geen haast om klaar te komen. Dan heeft de duivel, vriendin, in die ogenblikken ook geen vat op je. Want als het tot een waar gebed komt, dan gaat de duivel mee hoor, naar de binnenkamer. Waarom zou die dat doen? Wel, omdat hij heel goed weet, als het tot dat bieden komt, oh die ben ik kwijt, die is die kwijt, een ware bidder. Want immers een ware bidder, hè, die ligt met zijn aangezicht naar God gekeerd. En we staan van nature met onze rug naar God toe, maar een ware bidder. Die heeft met eerbied gezegd, God omgekeerd. En u schrijft dat hart tot God in de hemel. En dat is nu een ernstig gebed. Dan hebben we geen haast. Kijk, dan gaat het ons net als die blinde Bartimeus, weet je wel, bij de poort van Jericho. Die mensen zeiden wel, man, hou je mond, Jezus is al lang voorbij. Voorbij, hij schreeuwde des te harder, gij zoon Davids, ontfermt u mijner. Dan is nood, nood. Dan is zulk een ernstig gebed in de tweede plaats een gedurig gebed. Zo hebben ze daar gebeden in Jeruzalem, gedurig bidden. Dat wil zeggen, als de ene ophield met bidden, dan viel de ander weer in. Daar in Jeruzalem, daar hingen ze als het ware met hun gebed aan de hemel. En zo met je gebed aan de hemel hangen, mijn lieve vriend, dan kan God die handen niet meer losmaken. Dat is een voorrecht. Hè? Want daar ziet hij in de vrucht van zijn eigen werk. Hè? Laat me maar veel vragen, heren. Wil je ons dat bidden leren? Hm? Dat ernstige gebed, vriend. Dat gedurig gebed. Dan is het in de derde plaats ook een gelovig gebed. Ja, ja. Want die tot God komt, die moet geloven dat hij is. En een beloner dergenen die hem zoeken. Die is de aard van het ware gebed. Ook dat het een gelovig gebed is. En zo hebben ze daar gebeden in Jeruzalem. Heere God, wij weten het niet. Maar, en dat was het geloof. Heere, u kan het toch. U staan geen gevangenismuren en geen wachten en geen ijzeren ketenen in de weg. U hebt maar te spreken en het is er. En zo hebben ze gebeden in het geloof, hangende aan de troon der genade. En zo was in de vierde plaats het kenmerk. Je zult het toch onthouden, want we gaan dadelijk weer naar huis. En dan gaan we vragen, doet dat dus in een verborgen plekje. Heren, zou je me die kenmerken eens willen leren? Van het waarachtige gebed, dat is dus een ernstig gebed. Een gedurig gebed. Een gelovig gebed. En tenslotte, de aard van het ware gebed is een tijdig gebed. Gebed. Oh ja, ze hebben daar in Jeruzalem de bestemde tijd waargenomen. Voor Jacobus hadden ze niet meer kunnen bidden. En toen de tijding van Jacobus kwam, toen was hij al onthoofd met het zwaard. Maar nu de tijding van Petrus komt, nu kunnen ze. Hij is nog in leven. En daarom is het ook een tijdig gebed. Daar in Jeruzalem nemen ze het waar. Het is nog de welaangename tijd. De dag der zaligheid. Mijn onbekeerde toehoorder. Op de gaanderij. Jong of oud. Of hier beneden. Nog de welaangename tijd. Kan misschien morgen voorbij zijn. Ik weet het niet. God weet het alleen. Maar we zijn nog in het heden der genade. En u wil de Heere er nog om verzocht worden dat hij het doet. Hoe eerlijk, het is toch zo waar, lieve mens. Straks zal niemand kunnen zeggen, lieve God, u hebt niet gewild. Och, de Heere staat nog met uitgebreide armen. En hij roept ze nog, arme, verlegen en verloren, zondaren en zondaressen. Wend u naar mij toe en word behouden, want ik ben God en niemand meer. Och. Smeek er God eens om dat rechte gebed, dat ernstige, gedurige, gelovige tijdige gebed nog eens. Dan kan de Heere die biddende handen niet losmaken. En als de Heere dat nou niet doen kan, dan gaat God wat doen. Dan moet hij wat doen. En wat de Heere dan gaat doen, let nu toch eens op. De vrucht van die bidders in dat huis van Maria, de moeder van Johannes Marcus. Zeg, zien jullie het niet? Dat er vanuit dat huis van die Maria, waar die bidders gelovig bijeen zijn, zie je het niet? Daar loopt dat gouden koord des gebeds omhoog. En daar gaat dat gouden koord van het gebed dwars door het biddende hart van die gezegende hoge priester Jezus Christus. En dat gouden koord des gebeds daalt omlaag in de cel waar Petrus ligt te slapen. Hoe is het mogelijk? Hoe is het mogelijk? Dat is de vrucht van het gebed. Nu kom ik tot mijn derde gedachte, waarmee we dan weer gaan eindigen, als we gaan letten op de verhoring op dit gebed. Nog eens, de Heere kon van die bidders niet ontslagen worden. En nu was dat rechte gebed immers vrucht van die biddende hoge priester. He. En waar nou die dierbare borg dat gebed overneemt van die gelovige bidders, heb je het ook wel eens mogen ervaren in je leven. He. Al was het maar eens een enkele zucht tot God geslaakt, dat je toch ervaren mocht. Ik heb een biddende hoge priester die me verzuchting draagt voor het aangezicht Gods des Vaders. Hoe? Ik heb vanmorgen gezegd, het is een eeuwig wonder dat God me heeft in zondaren. Het is ook zo'n wonder dat God het gekerm, geschrei, gebed hoort van arme zondaren die van zichzelf dit leren. Heere, ik weet niet hoe ik bidden moet. Ik arme dwaas, ik kan niet bidden. En dan is het die biddende hoge priester die door zijn lieve geest die harten dat bidden leert. En dat draagt vrucht. Nog eens, let eens op dat gouden koord. Want wat gebeurt er? We lezen dat die laatste nacht Pasen was voorbij. Morgen zal Petrus worden voorgebracht. En dan gaat het gewis en zeker naar het schavot toe. En hoe ligt die man daar te slapen, zeg. Zou jij slapen? Mooi eens indenken. Zeg, stel toch eens voor. Dat ze zeiden, morgenochtend hoor, op de ring. Zo je het niet laat, op de ring terechtgesteld. Zou je naar bed gaan, vanavond, hè? Toe. Zou je rustig slapen? Och, meestal al nam je 5 slaappillen in. Het kwam er niet van. Hè? En maar nu het wonder. Daar ligt die laatste nacht, zeg, ligt Petrus op die harde bank tegen de grauwe muur van zijn cel, gebonden aan die 2 soldaten, rustig te slapen. Zie je wat een onzichtbare hand op die muur schrijft? Boven die slapende Petrus, zie je het? Daar schrijft een onzichtbare hand: de bewaarder Israëls zal niet sluimeren, nog slapen. De Heere is uw bewaarder, ook aan uw rechterhand. Ja, Petrus, ook aan uw geketende hand. En hoe kan die slapen? Hoe kan die slapen? En waar dat nu weer vrucht van was. Want alle vrucht, onthoud het, die Gods kerk draagt, is vrucht uit de Heere Jezus. Uit u geen vrucht in de eeuwigheid. Uw vrucht wordt uit mij gevonden. En let nu eens op. Als daar die Petrus slaat. Je kent de geschiedenis met me. We lezen nog van een nacht, zeg, dat Petrus ook sliep. Weet je wel, dat was die nacht in Gethsemane. Toen daar de dierbare borg worstelde, kroop als een worm en geen man in het stof. En dan lezen we, daar ligt Petrus ook rustig te slapen, terwijl die borg worstelt en waakt. Toen sliep Petrus de slaap van de zwakheid des vleesers. En dan moet de borg zeggen, kunt ge nu niet 1 uur met me waken? Nee, beminnelijke borg. Nee, helaas, u weet het, maar toen heeft de borg gewaakt. En als vrucht van het waken van die borg, in die nacht toen hij voor zijn kerk worstelde, onder de toorn en onder de vloek en onder het oordeel, die de kerk eeuwig had moeten treffen. En Satan met de ganse hellemacht, die dierbare borg bestookte, dat zelfs hun zweet bloed werd. Maar die borg heeft volgehouden. En hij droeg in zijn worstelende armen zijn kerk, zijn bruid. En toen heeft hij gewaakt. Hij, voor zijn kerk, waardoor het nu mogelijk is dat Petrus nu in die nacht slapen kan. Een voorrecht, hè? Kennen jullie iets van de vruchten van die beminnelijke, zoete, dierbare Heere Jezus? Je komt er nooit mee klaar, zeg. Als het hart van die borg openvalt, wat die voor zijn volk is, heus, dan zeg ik wel eens, ga er maar aan beginnen, want het is de moeite waard, maar je komt toch niet klaar. We hebben de eeuwigheid nodig, om dat strakjes uit te wonderen. Wel trusten, Petrus, slaap zacht, al is het op een harde bank. Geketend aan 2 soldaten. Petrus mocht weten dat zijn zaak recht voor zijn God stond in zijn borg. Nu sliep hij de slaap des rechtvaardigen, omdat de borg gewaakt had. Wat een weldaad, hè? Zitten er hier die daar wat van kennen? We zouden het u zo hartelijk gunnen. Ach, vraag het toch, de Heere. Heere, wil u me maar leren? Wil u me maar onderwijzen? Kom, een jongen, het is toch de moeite waard, hè? Ons leven is zo kort. Daar slaapt Petrus. En nu, we hebben dat gouden koord gezien. Ik moet gaan eindigen. We hebben dat gouden koord gezien, hè? En nu zie je de vruchten daarvan, van die bidders, daar in dat huis van Maria, daar gaat God van den hemel wonderen doen. Maar die de handen niet los kan maken, dan moet hij gaan horen, natuurlijk. En dan zal de Heer het ook doen, dat wil hij ook in uw leven doen, vriend, echt waar. Want de Heer zegt toch in zijn woord, die volharden zal tot het einde, die zal zalig worden. Dan stelt de Heer nooit teleur, hoor. Echt niet. Heb nooit geen harde gedachten van God. Want hij is goedertieren, barmhartig, langmoedig. Zie eens, wat een wonder. God zendt zijn engel. En dan komt die engel in die cel, niet waar? Je kent die geschiedenis, die hoef ik in de brede u niet te gaan vertellen. Ja, die engel die raakt hem aan. Nu moet je niet aan me gaan vragen, maar ja, hoe moest het dan met die ketenen en die twee soldaten in zijn cel en twee voor de celdeur? Och, het is hier immers een wonder. Hij doet duizend wonderen. Beste vriend, een wonder kun je alleen maar bewonderen, niet verklaren. Want als je het verklaren kunt, is er geen wonder meer. Wel nu, zie wat God doet. Die engel, die wordt niet tegengehouden door het afsluithek. Die wordt niet tegengehouden door die soldaten voor de celdeur. Die wordt niet tegengehouden door die dikke deur. Nog door die twee soldaten aan wie Petrus nu nog gebonden is. En hij rustig slaapt. Ja, slapend, de slaap des rechtvaardigen. En dan, daar staat zo in het begin van de hoofdstuk. En Herodes begon de handen te slaan aan sommigen van de gemeente. En dat was tot zijn ondergang. En nu zegt, pst, nu is het omgekeerd. Nu gaat de Heere zijn hand aan Petrus slaan. En de engel raakte hem aan. En dan is het, vriendin, kom lieve jongens, hè, dan is het tot behoudenis van Petrus. Petrus, sta op! En Petrus staat op, niet waar? Doe je sandalen aan. Doe de mantel aan. En ja, feitelijk, schier automatisch doet Petrus het. Ja, en dan, en die soldaten, en die ijzeren boeien. Och, als de Heer ze aanraakt, of een spinraar is. En die soldaten, oh lieve mens, die hebben daar gestaan. Onbewogen en onberoerd. En daar gaat de celdeur, volg mij. En daar gaat Petrus, rustigjes, ze hebben niet hard gelopen. Daar gaat Petrus, rustig, achter de engel. En de deuren openen zich. Straks knarst het afsluithek van de gevangenis op de hengsels. En dan gaat de engel mee heel de straat uit waar de gevangenis stond. En als ze dan op de hoek van de straat zijn, ja dan opeens verlaat de engel Petrus weer. En dan staat hij alleen. En dan als de frisse nachtwind hem om de slapen speelt, komt hij als tot zichzelf. En dan zegt hij het hier. Het is waarachtig. Ik ben bevrijd. De Heere heeft zijn engel gezonden. En hij heeft mij uitgeleid uit de gevangenis. Het wonder is zo groot. Dat kon die Petrus ook geen eens vatten. En dat kun je nooit vatten. Kun je alleen maar, wat de Heere doet, dat kun je alleen maar aanbidden. Maar dat is een voorrecht. Want dan krijgt God ook alleen de eer. Anders beroof ik hem zijn eer. En dat doet mijn vlees altijd. En daarom is de weldaad, dat vrije en soevereine van dat werk Gods te leren. En dan komt hij door zichzelf. En dan moet je eens opletten. Nu komt er weer zo'n wonderlijk iets in dit verhaal. Dan opeens besluit die Petrus, zeg, om te gaan naar het huis van Maria de Rijke. Hoe kwam die man ertoe? Hoe kwam die daar nou toe? Wie had het hem verteld? De engel niet. En toch lezen we, de engel gaat weg. En Petrus komt tot zichzelf. En daar gaat hij hoor. Hij gaat direct naar het huis van Maria de Rijke. Hier ziet u weer vervuld. Waar twee of drie te samen stemmen over één zaak. Daar werkt de geest. Hè? En hoe is het die dierbare geest die dat hart van die Petrus overtuigt. Petrus, daar zijn ze hoor, bij Maria de Rijke. Daar zijn ze, de bidders. Daar is de gemeente. En Petrus er naartoe niet waar, u kent de geschiedenis. En hij laat de klopper vallen. En dan komt daar Rode, niet waar, dat dienstmeisje. Een lieve meid vind ik dat. Ja, vergun me dat ik dit zo in middelharnis zeg. Dat mag ik wel. Ik zeg een lieve meid, weet je waarom? Dan moet je eens opletten. Ze liet die deur wel dicht. Dat is te begrijpen, ze was voorzichtig. Ze leefde in de vervolging. Het was in de nacht. Kon een spion zijn. Een verrader. Een vijand. Daarom voorzichtiglijk, voordat ze de deur opent, vraagt ze wie daar klopt. En dan hoort ze het. En de stem, hij is het, dat is Petrus. En nou kan ik ze begrijpen, echt ik kan het verstaan hoor. Dat kind, haar hart, die rode, dat dienstmeisje, dat hart, dat was opeens zo vervuld van het wonder dat de Heere het gebed der gemeente verhoord had. Dat die rode onmiddellijk geloofde, God heeft Petrus verlost. Hij is het en zij weg naar binnen. Ze vergeet de deur open te doen. U weet het, de ijzeren deur van de gevangenis ging vanzelf open. En die houten deur van Maria bleef gesloten. En dan komt ze binnen. In het midden van die biddende gemeente. Hoe waren ze biddende werkzaam? Hoe? Heb u het onthouden? Ze waren gelovig biddende bijeen. In geloof. Nou, en daar komt die rode, dat kind. Hier zie je het ook weer bewaarheid hoor. Vele eerste zullen de laatste zijn. Die rode, Petrus staat aan de voorpoort, kloppende. En daar opeens, die gelovige bidders. Dan gaan ze, oh kind, jij raast. Mijn man, dat kan niet. Een ander, oh kind, oh, dat is een geest. Hoe kan dat nou? En die zit in de gevangenis. En ze hadden in het geloof gebeden, lieve God, u kan hem eruit halen. Wat gebeurt hier nu feitelijk? Hier liggen zulke lessen. Rode houdt vol. Hij is het. En de gelovige bidders zeggen, dat kan toch niet. Ach, de Heer is zo wijs, mijn toehoorders, is zo goed, dat hij in elke weg waarin hij zijn volk leidt, en in welke omstandigheden van het leven dat hij zijn volk brengt, dat hij er ook zelf voor zorgt dat hij de eer van zijn eigen werk krijgt. Want dan kan ik hem na ontvangene genade ook nooit geven. En toch schiet de Heere aan zijn volk niets tekort. Hij krijgt al zijn eer in die verheerlijkte Immanuel. En let nu eens op hoe goed God is. dat u nu ook hier bij die gelovige bidders zorgt dat hij de eer krijgt. Daar staan ze nu. Ze kunnen het niet geloven dat hij het is. Hier snijdt God als het ware de grond uit hun gebed weg. Kun je het verstaan? Vat u het? En zo wijzen ze nu de Heere dat u dat doet. Dat smeken, dat bidden is noodzakelijk. Maar kijk, nu de verhoering komt. Hè, nu gaat de Heere hiervoor zorgen. Dat ze nu niet zullen zeggen dadelijk, als Petrus binnenkomt, bij dat Petrus, ja, we mochten ook zo bidden, Petrus, ja. We mochten echt, we mochten de troon der genade zo bestormen. We hebben zo gesmeekt en dat heeft de Heere gehoord. Dan is dat wel waar. Maar hebben jullie daar ook wat van geleerd? Hè? Dan zit je vlees er nog tussen. Vraag eens of God je daar wat van leert. Dat is zo kostelijk. Dat afsnijdend, soevereine werk. Ja, wij mochten zo bidden. Dat is alles waar, maar dan ben ik het nog met mijn gebed. En nou neemt de Heere die grond daarvoor weg. Zo gaat het dikwijls en u eindigen. Voor u alleen. Om het eeuwig welbehagen. Zo redde God uw zielen. Amen. Ach, liefde rijken en volzalige God, wees gij de toepasser van uw woord aan ons aller hart. We hebben gehoord van uw wondere daden, eens geopenbaard in het midden van de gemeente te Jeruzalem en in het leven van Petrus. Ach, nu zijt ge nog diezelfde wonderdoende God. Ach, wil er aan ontdekken, Heere, aan de boeien en banden van zonde en schuld, zo er nog vreemdelingen van zijn. En behagen het u door uw dierbare geest, dat recht te smeken, dat ernstige, gedurige, gelovige bidden. Dan is het ook nog de welaangename tijd. En lieve heren, waar ge zo die nood werkt, kunt ge van zo'n bidder niet ontslagen worden. En dan zorgt ge nog voor de wonderen. Ik heb me in mijn nood aan God verbonden, in hem een hoog vertrek gevonden. Heren, denk ons zo, jong en oud, groot en klein, uit soevereine genade. Amen. Derde vers uit 138. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en is hij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.